Welkom bij deze aflevering van Let's Talk About Work. Vandaag praten we met Bart Wuits van Weblenders en Clara Segers van de Vrouwenraad over veranderingen in de regels voor kinderdagverblijven. Deze nieuwe regels hebben veel aandacht gekregen omdat ze grote impact hebben. Aanstaande moeders die voor 27 maart zwanger werden, kunnen opgelucht ademhalen. Maar de veranderingen brengen nieuwe uitdagingen voor gezinnen die het al moeilijk hebben, inclusief veel gezinnen uit de middenklasse. De Vrouwenraad en 19 andere organisaties stappen naar het Grondwettelijk Hof om hier iets tegen te doen. Blijf luisteren om meer te leren over deze belangrijke kwestie.
Beste luisteraars, we zijn hier terug voor een nieuwe aflevering van onze podcast. En vanmiddag hebben we niemand minder dan Clara Segers op bezoek in onze podcast. En Clara werkt sinds een tijdje voor de Vrouwenraad. Vertel eens even, Clara, wat doe je binnen de Vrouwenraad? En misschien zelfs, wat is de Vrouwenraad?
De Vrouwenraad is een koepelorganisatie voor alle Vlaamse organisaties en verenigingen die bezig zijn met gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. Ik werk daar nu een jaar en denk 9 maanden als communicatieverantwoordelijke. Dus dat is, het spreekt een beetje voor zich, heel breed. Dat gaat van de sociale media tot perscontacten, tot intern een aantal processen, mm-hmm, enzovoort. Dus ja, voilà.
Ja, en ik begrijp dat jij vandaag niet met de klimaatzaak, maar met de kinderopvangzaak bezig bent.
Klopt.
Dan moet je eens even uitleggen wat de kinderopvangzaak inhoudt.
De kinderopvangzaak is een coalitie van ondertussen 20 organisaties die samen klachten indienen tegen de Vlaamse regering en de beslissing die zij hebben genomen om de voorrangsregels in de kinderopvang aan te scherpen. Dat is nu beslist met het laatste begrotingsdecreet. En wij zijn daar heel bezorgd over als Vrouwenraad, maar de andere 19 organisaties die mee in onze coalitie zitten ook. Dus stappen wij samen naar het Grondwettelijk Hof.
Maar dan moet jij eens even uitleggen wat er precies verandert in die regelgeving volgens de nieuwe regels van de Vlaamse overheid.
Ja, dus er was al een regel en die stelde dat alle kinderopvanginitiatieven van de zogenoemde trap 2, dat is misschien ook wel belangrijk om mee te geven, dat zijn de initiatieven waarbij de ouders kunnen betalen naar gelang hun inkomen.
Oké. Okay.
In die groep, dat is, ik denk, 3/4 van alle kindjes zit in die groep. Daarin gaan ze de regels aanscherpen. Dus nu, bij de vorige regels, was het zo dat elk kinderopvanginitiatief minstens 20% moest vrijhouden voor kindjes die uit een kwetsbare situatie kwamen.
Minstens 20%, minstens zo was
20%.
Het.
Dus ze konden ook 80, 50, 40
ja,
procent
vrijhouden.
Mocht
ook meer zijn. Ja.
Mocht ook. En de overige 80 was gewoon ook te verdelen onder andere kinderen, andere gezinnen. Die regels zijn nu vanaf 1 april aangescherpt. En nu is het zo dat al die initiatieven maximum 10% mogen vrijhouden voor mensen uit kwetsbare situaties of die langdurig ziek zijn. Eigenlijk iedereen die niet, alle koppels die niet 4/5 werken. Dat is dus de overige 90%, die moeten minstens 4/5 werken. En al de andere mensen moeten nu in die 10% passen.
Dus koppels die minstens 4/5 werken, dat wil zeggen, zowel de twee ouders worden verondersteld van minstens 4/5 te werken. En als dat niet zo is, dan zit je in die 10%.
Voor de voorrang. Dus het is niet omdat je minder dan 4/5 werkt dat je geen plaats meer krijgt in die 90%. Maar we zitten met een enorme schaarste. Er zijn eigenlijk al te weinig plaatsen. Dus is die voorrangsregel wel belangrijk om toch een plaatje te vinden. En dus inderdaad, koppels die minstens 4/5 werken. Dus dat wil zeggen, als ik voltijds werk en mijn partner werkt halftijds, haalt je net geen 4/5. Dus dan val je daar buiten.
Ja,
en zo zijn er duizenden voorbeelden van situaties waarbij de puzzel niet tot 4/5 leidt.
En dus je zegt, die ouders die hebben nog wel kans op een opvangplaats, maar ze zitten niet in die, wat vroeger minstens 20% van de plaatsen daarvoor voorbehouden was. Mm-hmm. Is dat weggevallen? En dus is de kans groot dat zij op die manier uit de boot vallen?
Ja, inderdaad.
Of de kans groter, op zijn minst.
Inderdaad, ja.
En gaat het hier over de dagopvang, de 0 tot 3-jarigen, of gaat het ook over de buitenschoolse kinderopvang?
Nee, de buitenschoolse kinderopvang is hier niet bijgerekend.
Nee, ja. Dus het gaat echt over een regel voor de kinderdagverblijven.
Kinderdagverblijven, inderdaad.
Mm-hmm. Dat klinkt als een belangrijke wijziging. Ik kan mij voorstellen dat heel wat ouders die voltijds werken halleluja geroepen hebben, want zij hebben misschien eindelijk meer kans en hadden daar misschien ook al mee geworsteld voorheen.
De verhalen die tot bij ons komen van voltijds werkende ouders zijn eigenlijk meestal het tegenovergestelde, niet per se halleluja verhalen, maar eerder van oei, wij vinden het totaal niet erg of wij zouden, geef die plaats maar behoud die voorrang maar voor kwetsbare gezinnen. Bij ons lukt het wel. Ik heb daar geen exacte cijfers over, maar gezinnen waarbij beide ouders voltijds werken, dat zijn vaker gezinnen die ook een iets groter netwerk hebben dichtbij, die de middelen wel hebben om het een tijdje, stel ze vinden niet direct een plaats, maar een maand later of twee maanden later wel, om die tijd wel te overbruggen.
Mm-hmm.
Maar ja. Dus het zijn, ik kan me inbeelden dat die blij zijn, maar uiteindelijk is het niet per se die verhalen dat tot bij ons geraken.
Je sprak er net ook over dat die regelgeving vooral en of uitsluitend ingaat voor die initiatieven die met een inkomensgerelateerd tarief werken.
Ja.
Dat zijn wel de meerderheid van alle kinderopvanginitiatieven, denk ik.
Ja, dat klopt. Dat is, ja, 3/4 van alle kindjes zit in die trap 2, dus de inkomensgerelateerde opvanginitiatieven.
Voilà, dus het gaat echt wel over een significant verhaal eigenlijk.
Ja, zeker.
En ondertussen hebben jullie dus een aantal organisaties verenigd. Aan welke organisaties moeten we zoal denken? Je noemde 20 organisaties.
Ja, we zijn met 20 organisaties. Dat zijn vakbonden, vrouwenrechtenorganisaties, armoedeorganisaties, mensenrechtenorganisaties, kinderopvanginitiatieven zelf, allemaal even ongerust over die voorrangsregels vanuit hun eigen invalshoek, vanuit hun eigen verhaal als organisatie. Bij ons, voor de Vrouwenraad bijvoorbeeld, is dat omdat we merken dat wanneer ouders geen kinderopvang vinden, het in eerste plaats altijd de vrouw is die thuis gaat blijven om de zorg op te nemen. Vrouwen werken al veel vaker deeltijds ook, dus dat is een beetje een vicieuze cirkel waarin dat die terechtkomen. Dus dat is vanuit onze rol als vrouwenrechtenorganisatie onze grootste bezorgdheid. Maar we zien bijvoorbeeld bij Griep, die zijn heel ongerust, maar dat is een organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap. En die zien ook, dat zijn mensen die heel vaak niet voltijds kunnen werken om medische redenen. Maar die hebben minstens evenveel nood, of misschien zelfs nog een extra nood aan kinderopvang in hun leven. Dus het is echt, ja, op al die verschillende vlakken zijn er bezorgdheden. En daarom dat wij onze krachten bundelen om dit te doen.
Mm-hmm. Het lijkt me heel logisch dat er heel wat bezorgdheid over ontstaat, over zo'n maatregel. Dus je vraagt je af, wat heeft de minister bezig gehouden of bezield om dit te doen?
Ja, ik kan natuurlijk niet in haar plaats antwoorden op die vraag hoe dat het is gelopen. We hebben de voorbije jaren heel veel actie gevoerd samen met de sector, met die andere middenveldorganisaties over de kinderopvang in het algemeen, om de ratio naar beneden te krijgen, om meer geld, investeringen in de kinderopvang te krijgen. En nu in september hadden wij even een goed moment, omdat er 270 miljoen was vrijgemaakt, mm-hmm, extra investeringen in de kinderopvang.
Juist.
En dat de ratio naar beneden ging.
Welke ratio bedoel je?
Dus nu is het hoeveel kinderen dat elke begeleider, waarvoor dat die verantwoordelijk mag zijn. Okay. Dus de kind-begeleider-ratio. Ja. Die gaan ze stilletjes aan naar beneden doen.
Zoals ook in het buitenland op veel plaatsen al het geval is. Hè? Dus we scoren daar als Vlaanderen niet zo schitterend.
Nee, voilà. Er zijn extra investeringen, dus we waren in eerste instantie tevreden, omdat onze acties toch gehoord waren. Maar dan een beetje later bleek dus eigenlijk welke prijs dat we betalen voor die extra investeringen. En dat is deze maatregel. En dat kunnen we echt niet laten gebeuren.
Mm-hmm. Ik blijf er toch wat bij. Waarom heeft de regering deze maatregel genomen?
Voor hun is het, ik denk, in eerste plaats een antwoord op de schaarste. Of dat is toch wat dat tot bij ons komt. Ze zeggen, er is een schaarste, dus je moet ervoor zien dat de plaatjes die er zijn, gaan naar voor hun voltijdswerkende mensen, omdat die het best ook het meeste teruggeven aan de maatschappij, omdat die voltijds werken. Maar ja, voor ons is dat helemaal geen antwoord op die schaarste. Dat is eigenlijk minder mensen toegang geven tot de kinderopvang. Er zijn geen extra plaatsen. Dus het gaat misschien lijken dat de plaatjes... Dat er meer plaatjes zijn, maar dat is maar voor een heel specifieke groep mensen in uw maatschappij die dat voltijds werken. Mm-hmm. Al de rest valt uit de boot. En in tweede plaats denk ik ook dat het voor deze regering, vanuit hun ideologie, die economische functie van de kinderopvang enorm prioriteit heeft op onder andere de pedagogische functie, die dat wij ook heel belangrijk vinden, minstens even belangrijk. De sociale functie van een kinderopvang. Dat zijn dingen die voor hun minder belangrijk zijn dan die economische functie, waarbij het erom gaat dat wanneer uw kind naar de kinderopvang kan gaan, kan je als ouder gaan werken.
Ja, tuurlijk. Maar zelfs daar kun je je afvragen, als we naar een werkzaamheidsgraad van 80% willen evolueren, hè, wat de overheid toch zo graag wil, en begrijpelijk, dat je ook mensen in meer kwetsbare situaties net de kans moet kunnen bieden. Hè. We weten allemaal dat zelfs als we morgen alle man die werkloos is of als werkzoekend bij de VDAB bekend is aan het werk helpen, dan zijn we nog niet aan die 80%. Dus we gaan veel meer moeten inzetten, ook op mensen met een... met een grotere arbeidshandicap, om het zo maar even te noemen. En dan moeten die mensen natuurlijk met hun kinderen ook wel bij een goede opvang terecht kunnen.
Ja, dat klopt. Dus inderdaad, de regering wil heel graag die 80% halen. En voor hun zal dit daar ook op een manier toe bijdragen. Maar wij zien inderdaad dat het net zo belangrijk is voor mensen uit kwetsbare situaties, die eigenlijk al heel veel drempels hebben om een job te vinden. Als daar ook nog eens die kinderopvang wegvalt, dat een enorme extra drempel is. Je kan niet gaan solliciteren met een baby op de arm. Je kan geen opleiding volgen. Het zijn allemaal dingen die voor die mensen het nodig zijn om een job te vinden, om aan een job te geraken, die ook door deze maatregel weer, weer wegvalt.
Je verwees er net al even naar dat voordat deze maatregel er was, was de grote uitdaging in de ganse kinderopvangwereld voldoende aanbod en inderdaad ook die ratio, hoeveel kinderen worden begeleid door per begeleidster. Als ik mij niet vergis, hebben jullie daar maandenlang zelfs actie voor gevoerd, ook in het parlement, door daar met ouders ook aanwezig te zijn op de publiekstribune, dan leek het er even op, we hebben een belangrijke mijlpaal gehaald, er is een groot budget vrijgemaakt binnen de Vlaamse overheid om in de kinderopvang te investeren, dan komt deze maatregel. Nu hebben jullie ervoor gekozen om niet met de ouders in het parlement te gaan zitten, maar om een kinderopvangzaak op te starten. Vertel nog eens even wat jullie nu willen, hoe jullie dat gaan aanpakken.
Ja, we hebben er inderdaad niet voor gekozen met de ouders terug op de banken van het parlement te gaan zitten, omdat dat in deze eigenlijk niet heel veel nut zou hebben, aangezien dat een regel is die in het begrotingsdecreet zat ingekapseld, die is gestemd en dan gaat die in werking. We hebben wel geprobeerd, vlak voordat de begroting ging gestemd worden in het parlement, om het tegen te houden. We zijn toen op gesprek geweest bij zowel minister Diepenalen als minister Krevits, dus welzijn en begroting. En we hebben een sit-in georganiseerd aan de kabinetten, open brief met bijna 70 ondertekenaars, van professoren tot middenveld tot kinderopvanginitiatieven. We hebben alle parlementsleden die met het thema bezig zijn aangeschreven om te vragen om nee te stemmen in het parlement. En het is er toch doorgekomen, dus dit is eigenlijk een beetje onze laatste optie die we nog hebben. Namelijk naar het grondwettelijk hof gaan om die nieuwe maatregel te laten vernietigen.
Hoe werkt dat als je zo naar het grondwettelijk hof gaat? Ja. Want daar hebben we niet zoveel ervaring mee.
Hoe werkt dat? Wij hebben een fantastisch team advocaten van Progress Lawyers Network. Zij zijn momenteel volop bezig met ons verzoekschrift op te stellen. En ergens in de loop van mei gaan wij dat dan neerleggen bij het grondwettelijk hof. En dan begint de procedure. En die duurt ongeveer 1,5 jaar. Mm. Waarin dat beide kanten gehoord worden, die gaan zich daarover buigen. En dan na 1,5 jaar hopen wij gelijk te krijgen en dat die maatregel wordt vernietigd. Dat is best een lange tijd, maar dat is op zich ook niet erg, want het is tijdens die tijd dat de impact zichtbaar gaat worden, dat de verhalen gaan komen van de ouders die in de problemen geraken, van de kinderopvanginitiatieven die in problemen geraken. Dus,
dat is niet erg, zeg je, maar eigenlijk is het dan wel erg.
Ja, hè, het is erg dat het moet gebeuren, hè, uiteraard. Mm. Maar het zijn wel die verhalen die ook gaan aantonen dat het effectief een heel grote impact gaat hebben.
Mm-hmm. Zie je dat nu al? Krijg je nu al dit soort getuigenissen binnen?
Ja, dus het is...
Want sinds wanneer is deze maatregel van kracht eigenlijk?
Exact een week geleden. Oh, kijk, is ja, die, ja. En we hebben nu al... We hebben een Instagram-pagina aangemaakt, een Gmail-account, en we hebben nu al mails en DM's binnengekregen van mensen die in de problemen zitten, die geen plaats vinden, daardoor hun job misschien gaan moeten opzeggen. Of ook een vrouw die op zoek is naar een job, maar nu niet goed verder kan zoeken omdat haar kind... Ja. Dus de verhalen beginnen binnen te komen.
Ja. Dus begin april is de maatregel ingegaan.
1 april. Mm. En het was jammer genoeg geen grap. Mm.
Dus je hebt het een en het ander voor te bereiden nu. Het duurt nog even eer er een uitspraak is. Maar in de voorbereiding daarnaartoe moet volop argumentatie opgebouwd worden. Langs twee kanten wellicht. De overheid zal dat ook langs haar kant ongetwijfeld doen.
Mm-hmm. Ja.
Wat gebeurt er dan, mocht blijken dat jullie de zaak winnen?
Dan wordt die, het deeltje waarin het staat in het begrotingsdecreet, wordt dat vernietigd. Dus dan wordt die maatregel vernietigd. Het is wel zo dat de regering kan beslissen om daarna die maatregel gewoon opnieuw in een nieuw decreet in te stellen. Maar ook daarom... We moeten kunnen aantonen dat dit een heel breed maatschappelijk gedragen probleem is. Dus we hebben langs de ene kant het juridische aspect ervan, dat wij vinden, en onze advocaten vinden dat die maatregel discriminerend in en ingaat tegen de grondwet. Mm-hmm. Maar daarnaast, en dat is iets heel juridisch om aan te tonen, daarnaast is het heel belangrijk om het menselijke aspect daar ook in te kunnen aantonen en die verhalen te hebben die er dus nu al zijn, van ouders die worden geïmpacteerd, van kinderopvanginitiatieven die worden geïmpacteerd, om dat menselijke aspect ook te kunnen aantonen. En het is wanneer dat ook groot genoeg is, dat een regering gaat beseffen, als zoiets wordt vernietigd, misschien moeten we dit niet nog een keer proberen.
De regering zou, hè, mochten die verhalen nu naar boven komen en zo overtuigend zijn, zou al eerder kunnen beslissen om de maatregel terug te draaien.
Ja, het zijn binnenkort ook verkiezingen, dus dan komt er een nieuwe regering die een nieuw regeerakkoord gaat moeten opstellen. Dat zijn allemaal kansen waarop dat er zo'n beslissingen genomen kunnen worden.
Mikken jullie daar ook op ondertussen, in de communicatie naar de politieke partijen bijvoorbeeld?
Ons standpunt, we blijven we vertellen ons verhaal en we gaan dat blijven vertellen, we gaan dat blijven herhalen. En als het hun bereikt en als ze er naar luisteren, des te beter. Want voor ons gaat het er uiteraard niet om. Wij willen per se een rechtszaak, we willen per se een rechtszaak winnen. Nee, het gaat er ons over dat die maatregel discriminerend is. Hoe vroeger dat die maatregel verdwijnt, hoe beter. Maar het is niet dat wij specifiek nu aan het lobbyen zijn bij de partijen om die maatregel er nu al uit te halen.
Mm-hmm. Als je die zaak zou winnen, gaat er dan automatisch meer plaats in de kinderopvang ontstaan?
Nee, nee. Jammer genoeg niet. Dat is een parallel verhaal eigenlijk. Dus wij willen...
Ook dat is nog een aandachtspunt en een strijdpunt.
Ja, dus wij, waarvoor wij al die actie hebben gevoerd, waarvoor wij op de banken van het parlement zijn gaan zitten met de ouders, daar blijven wij ook altijd, nog altijd achter staan. Dat is ook een verhaal dat we eigenlijk moeten blijven vertellen. Want er is nog steeds een enorm tekort aan plaatsen. De ratio is nog altijd niet optimaal hoe dat we het zouden willen. Enzovoort.
Maar er is ondertussen wel extra budget vrijgemaakt. Waar gaat dat geld naartoe nu, op dit moment? Heb je daar zicht op?
Ik heb daar geen zicht op, exact. Dus ik weet dat de ratio naar beneden gaat. Maar daar is dan ook alweer de kanttekening bij te maken dat ook logistieke medewerkers kunnen meetellen die eigenlijk geen zorgfunctie opnemen. Mm-hmm. En dat er ook de mogelijkheid gaat zijn om flexijobs in de kinderopvang, om als flexie aan de slag te gaan. Waar wij ook niet per se fan van zijn, omdat een kind, en dan komt die pedagogische functie denk ik iets meer naar voren. Een kind heeft er niet veel aan om elke dag een totaal ander gezicht te zien. Een kinderopvangbegeleider moet echt een belangrijke rol spelen in het leven van dat kind. Die gaat die ook mee op een manier een beetje opvoeden. Als dat elke keer een andere flexijobber is... Maar lijkt ons dat niet ideaal.
In een krappe arbeidsmarkt ook geen gemakkelijk profiel, denk ik, om te vinden vandaag.
Nee, dat is ook een aspect. Die job moet heropgewaardeerd worden. Mm-hmm. Die lonen moeten omhoog, die moeten betere omkadering krijgen. Maak de job aantrekkelijker, waardoor mensen of het blijven doen of interesse hebben om het te gaan doen. En het dan ook volhouden. Mm-hmm. Want we zien, er verdwijnen nog steeds kinderopvanginitiatieven, heel veel zelfs. Mm-hmm. Ik denk dat er vorig jaar meer verdwenen zijn dan dat er zijn bijgekomen.
Ja, er is natuurlijk plots wel heel veel met een vergrootglas gekeken naar kwaliteit in de kinderopvang. Ja. En terecht, ongetwijfeld. Mm-hmm. Maar hier en daar is het kind met het badwater, denk ik, weggespoeld.
Maar ook daar, dat is een beslissing geweest van de regering, als ik mij niet vergis, in 2011... Of 2007, ik ben nu niet zeker, om de ratio naar boven te doen en de kwaliteitsnormen die er waren eigenlijk af te zwakken, dus omlaag te doen. En de combinatie van die twee heeft denk ik, zoals we nu kunnen zien, heel zware gevolgen gehad, waardoor we nu met die crisis zitten. Doe daar nog een aantal jaren onder investering bovenop. En het is allemaal niet zo evident om daar nu dan op 1, 2, 3 uit te geraken. Maar er zijn mogelijkheden, daarom... Er is ook een groep samengekomen. Krivits heeft die in het leven geroepen. Met experts, middenveld, sector, heel breed. En die hebben een toekomstplan opgesteld. Wij staan daar ook volledig achter. En dat is iets, het is een droomscenario. Maar het is eigenlijk wel eentje dat we echt nodig hebben.
Mm-hmm. En in zo'n toekomstplan is waarschijnlijk ook voor... kwetsbare ouders terug meer plaats.
Ja, dus daarin staat eigenlijk hetzelfde als wat wij willen. Dus dat die maatregel, de huidige maatregel, dat die teruggedraaid wordt. Ja.
We hadden het er straks heel even over inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Als het ging over die ratio, aantal kinderen per begeleidster of per verzorgster. Als je nu even terugkijkt naar de kinderopvangzaak, waar we dit gesprek rond doen, het verlagen eigenlijk van het aantal gereserveerde plaatsen voor mensen uit kwetsbare of kinderen uit kwetsbare gezinnen, is daar ook kennis of inspiratie of evidence te halen uit het buitenland? zie je dit soort van bewegingen ook elders in Europa?
Met voorrangsregels?
Ja.
Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Ik weet niet of er in andere landen ook voorrangsregels zijn.
Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Dat is wel een goeie voor mezelf om mee te nemen.
Mochten ouders of organisaties luisteren naar dit gesprek en overtuigd zijn dat ze zich willen aansluiten bij de zaak, kan dat? Helpt dat? En wat zouden ze daarvoor moeten doen?
Dat kan en helpt zeker. Dat kan op verschillende manieren. Organisaties kunnen nog steeds mee verzoeker worden. Dus dat houdt in dat je echt mee klacht indient. Bij onze coalitie, die nu op de teller staat nu op 20, die kan dus nog groeien. Mm-hmm. Maar daar hangt ook wel een financieel plaatje aan vast. Alle organisaties die meedoen, dragen hun steentje bij om die rechtszaak te kunnen betalen, want dat is immens duur, zoiets doen. Maar uiteraard aanvaarden wij ook met open armen steun van mensen die niet meer verzoeker willen worden. We hebben een crowdfunding opgestart om ook die kosten te kunnen dekken. We hebben een sociale media waarop daar heel veel dingen gaan verschijnen om te delen.
Waar vinden mensen informatie over die crowdfunding?
Op onze website www.kinderopvangzaak.be.
Oké.
Okay. Voilà. Daarop staat alle informatie wat dat je kan doen. Dus delen, steunen, storten. Mm-hmm. En voor organisaties die of kinderopvanginitiatieven zelf die willen, kunnen ze zich ook nog aansluiten als verzoeker.
Mm-hmm. Goed. Ik kijk nog eens even naar Artemis. Misschien heeft die ook nog een brandende vraag.
Ja, ik herinner mij natuurlijk van in de tijd dat ik bij de Vrouwenraad werkte, waar ik mee in 6 gemeenten het Mirjam-project trok, dat kinderopvang ook een heel belangrijke rol speelt om uit armoede te geraken. En dat het vooral ook alleenstaande moeders impacteert. Verwacht jij dat het met deze nieuwe maatregel de alleenstaande moeders zijn die het hardst getroffen gaan worden?
Het hardst kan ik natuurlijk niet voorspellen, maar dat is een groep die er heel hard door getroffen gaat worden. Dat wel. Ik denk, het is een maatregel die kwetsbare mensen nog kwetsbaarder gaat maken. Ik denk dat we daar zeker van kunnen zijn. Alleenstaande moeders is inderdaad zo'n groep. Ik weet dat ook van bij de Vrouwenraad dan, die op heel veel vlakken heel veel drempels ervaren en waarbij dat die kinderopvang zo essentieel is in het proces om aan werk te geraken. Dus ik denk dat die impact voor die vrouwen heel groot gaat zijn. Ja.
Zou het een regel geweest zijn die dat, want voor federale wetgeving is er een armoedetoets, hè?
Mm-hmm.
Mocht er een armoedetoets zijn voor Vlaamse wetgeving, zou deze regeling daar dan doorgeraakt zijn?
Goede vraag. de regel is door heel veel verschillende adviesorganen en zo allemaal afgekeurd, of die hebben allemaal negatief advies en sommigen zelf vernietigend advies gegeven. Raad van State, Kinderrechtencommissariaat. Want die vinden dus ook effectief. Allee, het is discriminerend, maar het gaat ook in tegen de belangen en de rechten van het kind. Dus ik denk dat er eigenlijk dat de maatregel is op voorhand door iedereen of alle organen die het gecontroleerd heeft en geadviseerd heeft, is het nergens doorgeraakt of heeft het allemaal negatief advies gekregen. Dus ja.
Mm-hmm.
Misschien nog één vraagje van mijn kant. Stel dat er ouders zijn die graag hun verhaal of hun bezorgdheid zouden willen delen. Hoe kunnen die tot bij jou geraken?
Ja, dus die verhalen zijn ook zeker welkom. Die kunnen via Instagram naar ons gedm'd worden. Of we hebben ook een contactformulier op onze website staan. Omdat inderdaad we merken dat er veel ouders zijn die hun verhaal willen delen. We hebben die verhalen ook nodig. Dus dat is ook heel welkom dat mensen dat doen.
Dus de website herhaal ik nog eens, www.kinderopvangzaak.be.
Klopt.
En de Instagram-account?
Ook de kinderopvangzaak.
Ja.
Ja.
Goed. Clara Segers van de Vrouwenraad. Yes. Dank je wel om hier bij ons te zijn.
Dank je wel om mij uit te nodigen.
En zoveel toelichting te geven bij deze belangrijke zaak.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een aflevering van Let's Talk About Work, de podcast van de groep Webblenders. Onze gesprekken gaan over werk, de weg naar werk, welzijn op de werkvloer en alles wat daarbij komt kijken. Je vindt ons op je favoriete podcastplatform en op www.blenders.be/podcast. Op social media kan je ons volgen op LinkedIn onder podcast Let's Talk About Work en op Instagram als Blenders Podcast Let's Talk. Ook via de Blenders nieuwsbrief kan je up-to-date blijven. Was je geboeid? Zet dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag een van onze volgende gasten? Laat het ons weten via info@blenders.be en wie weet schuif jij binnenkort mee aan tafel.